Hoofdstuk 14. Daar zat kleine Cliff, met zijn platte neus en zijn verwarde baard en haardos, net als Ronja hem altijd had gekend. Op dit ogenblik was het alsof ze nog nooit een mooier schouwspel had gezien, en met een vreugdekreet sloeg ze haar armen om hem heen. Kleine Cliff, oh, dat jij het bent, dat je zomaar bent gekomen.
Een mooi uitzicht hier, zei kleine Cliff. Je ziet de rivier en het bos.
Ronja begon te lachen. Ja, je ziet de rivier en het bos. Ben je daarom gekomen?
Nee, Lovis heeft me hierheen gestuurd met brood, zei kleine Cliff.
En hij haalde 5 grote harde broden tevoorschijn. Toen riep Ronja zo hard als ze kon.
Birk, kom eens kijken. Brood, we hebben brood gekregen.
Ze pakte een brood en hield het tegen haar gezicht. En ze snoof de geur op tot de tranen haar in de ogen sprongen.
Het brood van Lovis! Ik wist niet meer dat er zoiets lekkers bestond.
Ze brak er grote stukken af en stopte die in haar mond. Ze wilde ook Birk een stuk geven, maar die stond met een somber gezicht naast haar. En zonder een woord te zeggen en zonder het brood aan te nemen, verdween hij in de grot.
Ja, Lovis had uitgerekend dat jullie nu zo ongeveer zonder brood moesten zitten, zei kleine Cliff.
Ronja kauwde, nog nooit in haar leven had ze de smaak van brood zo lekker gevonden. Ze begon naar Lovis te verlangen. En ze vroeg aan kleine Cliff, maar hoe wist Lovis dat ik in de berengrot was?
Kleine Cliff snoof een paar maal luidruchtig. Ja, je denkt toch zeker niet dat je moeder dom is? Waar zou je anders zitten?
Hij keek haar nadenkend aan. Daar zat ze, hun Ronja, hun mooie kleine Ronja. En ze deed niets anders dan brood in haar mond proppen, alsof dat het enige was dat haar nog interesseerde. Maar nu moest hij haar zijn boodschap toch overbrengen. En op een slimme manier, had Lovis gezegd. Maar dat maakte hem bang, want kleine Cliff was niet bepaald slim.
Zeg, Ronja, zei hij voorzichtig, zou jij niet gauw weer eens thuiskomen?
Er kwam een harde dreun uit de grot. Daar stond iemand mee te luisteren, iemand die boos was en dat Ronja duidelijk wilde maken. Maar Ronja had op dit moment alleen maar belangstelling voor kleine Cliff. Er was zoveel dat ze hem wilde vragen, zoveel dat ze vreselijk graag wilde weten. Hij zat naast haar, maar ze durfde niet naar hem te kijken. Ze keek over de rivier en de bossen en vroeg zo zachtjes dat kleine Cliff het nauwelijks kon horen. Hoe hebben jullie het tegenwoordig in de burcht van Mathis?
Kleine Cliff antwoordde eerlijk.
Het is tegenwoordig een treurige bedoeling in de burcht van Mathis.
Kom toch naar huis, Ronja.
Heeft Lovis gezegd dat je me dat moet vragen?
Kleine Cliff antwoordde.
Ja, het is te moeilijk zonder jou, Ronja. Iedereen hoopt dat je terugkomt.
Ronja staarde in de verte en vroeg zachtjes. En Mathis, hoopt die ook dat ik terugkom?
Kleine Cliff zei grommend.
Dat duivelse beest. Niemand weet wat hij denkt en waarop hij hoopt.
Even bleef het stil. Toen vroeg Ronja, praat hij ook wel eens over mij? Kleine Cliff zat op zijn steen te draaien. Nu ging het erom slim te zijn en daarom gaf hij geen antwoord.
Nee, zeg het maar eerlijk, drong Ronja aan. Noemt hij mijn naam wel eens?
Nee, zei kleine Cliff met tegenzin. En de anderen mogen het ook niet doen zodat hij het kan horen.
Verdraait nog aan toe. Nu had hij precies gezegd wat Lovis hem verboden had. Dat was bepaald niet slim van hem.
Hij keek Ronja smekend aan.
Maar alles wordt heus wel weer goed als jij thuis komt.
Ronja schudde haar hoofd. Ik kom nooit meer thuis. In ieder geval niet zolang ik het kind van Mathis niet ben. Dat mag je hem zo duidelijk vertellen dat de hele burcht ervan staat te schudden.
Dank je wel, zei kleine Cliff. Ik geloof dat zelfs Kale Per zo'n mededeling niet over zijn lippen zou kunnen krijgen.
Kale Per was de laatste tijd trouwens nogal krikkemikkig, vertelde kleine Cliff. En dat was ook niet verwonderlijk, nu hij alleen maar ellende om zich heen zag.
Mattis deed niets anders dan brommen en schelden. Niets deugde meer in zijn ogen. En van het roven kwam de laatste tijd niet veel terecht. Het wemelde van de soldaten in het bos. Ze hadden pelje gevangen genomen en op water en brood gezet in een van de kerkers van de landvoogd. Daar zaten ook twee mannen van Borca. En de landvoogd had er een eed opgezworen dat alle rovers in het bos van Mattis binnen een jaar gepakt zouden zijn en hun rechtmatige straf zouden krijgen. Wat dat voor straf was, wist kleine Cliff niet. Misschien wel de doodstraf. Lacht hij tegenwoordig nooit meer? Vroeg Ronja. Kleine Cliff keek verbaasd. Wie bedoel je, de landvoogd? Ik heb het over Mattis, zei Ronja. Kleine Cliff verzekerde haar dat niemand Mattis had horen lachen sinds de ochtend waarop Ronja voor zijn ogen over de hellepoel was gesprongen. Kleine Cliff moest weg voordat het donker werd. Maar hij zag er wel tegenop naar huis te gaan en Lovis te vertellen wat Ronja had geantwoord. Daarom probeerde hij haar voor de laatste maal over te halen. Kom nu mee naar huis, Ronja. Doe het nou. Ronja schudde haar hoofd. Daarna zei ze: Doe Lovis de groeten en bedank haar voor het brood. Kleine Cliff stak haastig zijn hand in de leren zak. Oh, dat is waar ook. Ik had ook nog een zak zout voor je bij me. Dat was niet best geweest als ik die weer mee naar huis had genomen. Ronja pakte de zak. Ik heb een moeder die overal aan denkt. Zij weet wat er nodig is als je in leven wilt blijven. Maar hoe kon ze weten dat we nog maar een paar korreltjes zout over hebben? Dat is misschien een van de dingen die moeders aanvoelen, veronderstelde kleine Cliff. Ik bedoel, als hun kinderen iets tekort komen. Ja, zoiets voelt alleen Lovis aan, zei Ronja. Ze stond kleine Cliff lang na te kijken, toen hij lenig langs het smalle pad op de berghelling verdween en pas toen er niets meer van hem te zien was, liep ze de grot in. Dus je bent niet met hem meegegaan naar je vader, zei Birk. Hij lag al op zijn bed, van dennengroen. Ronja kon hem niet zien in het donker, maar ze hoorde zijn woorden en dat alleen was genoeg om haar boos te maken. Ik heb geen vader, zei ze. En als je niet oppast, dan kan ik het ook wel zonder broer stellen. Het spijt me hoor, zusje, als ik onaardig tegen je ben, zei Birk. Maar ik weet nu eenmaal waar je af en toe aan loopt te denken. Ja, antwoordde Ronja vanuit het donker. Ik denk er af en toe aan dat ik nu 11 winters heb geleefd, maar dat ik de 12e niet zal overleven. En ik zou hier eigenlijk best nog wat langer willen rondlopen. Begrijp je dat? Denk toch niet aan de winter, zei Birk. Het is nu zomer. En het was zomer. Een warmere zomer hadden ze nog nooit meegemaakt. Als het 's middags op zijn warmst was, lieten ze zich afkoelen in de rivier. Ze zwommen en doken als otters en dreven mee op de stroom, totdat het geraas van de waterval zo luid werd dat ze niet verder durfden. Een val in die diepe afgrond zou geen mens overleven. Ronja en Birk wisten precies wanneer er gevaar dreigde. Zodra ik de top van dat grote rotsblok boven het water uit zie steken, weet ik dat het levensgevaarlijk begint te worden, zei Ronja. Het rotsblok lag midden in de rivier, dicht bij de waterval. Ronja en Birk konden zich daar nog net met moeite op de oever hijsen. Ze lieten zich hijgend op een grote platte steen door de zon verwarmen. Ondertussen keken ze nieuwsgierig naar de otters die vlak bij de oever aan het zwemmen en duiken waren en daar nooit genoeg van schenen te krijgen.